GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Arno Jaspers en Ivan van der Valk.
Welkom allemaal bij de GroenBurner Motor Podcast, alweer de 55ste editie. Waarin we het vandaag gaan hebben over een hoop nieuws, een paar gereden motorfietsen en uiteraard vooral over de TT van Assen, waar onze Ivan van der Valk weer prominent aanwezig was.
Nou.
Ivan is er nu altijd bij van nieuwsmotor.nl. Ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be en eerst moeten we het eventjes hebben over onze sponsor. GroenBurner, die hebben namelijk weer interessante aanbiedingen op de website. Ik kan het niet laten om voor de aflevering toch eens altijd
even
te surfen. Jij bent
altijd een koopjesjager ook.
Ja, ik ben ook een koopjesjager. Ja. Dat van die goede kopen Nederlanders.
Dat het daar. Ja.
Dat is maar een gerucht, dat is in België net zo. Ze hebben Nolan helmen in de aanbieding tot min 45% en Shark helmen tot aan de helft van de prijs.
Wauw.
Dat is gewoon de moeite. Dus ja. Surf eens naar de site.
Hetzelfde bedrijf tegenwoordig, Nolan en Shark. Oh. Even achtergrondinformatie van ik, zeg maar. Maar het is wel zo.
Kijk, zo leren we nog eens iets.
Shark heeft Nolan gekocht, ja. En toen hebben ze, X-Lite hebben ze toen van de markt
gehaald. Hebben ze laten vallen.
Ja, dat laten ze vallen nu.
Alrighty, kijk, weer iets bijgeleerd. Waar gaan we het vandaag nog over hebben naast de TT? Ik heb gereden met, langs de ene kant van het spectrum de Moto Guzzi Stelvio, langs de andere kant nog eens met de Honda Grom gaan racen.
Dat scheelt de zadelhoogte van een meter, denk ik, of niet?
Ja, zoiets. Ja. Jij bent dan op je GX naar Assen gebold, dus rechtuit loopt die lekker. Wat hebben we nog in de aanbieding? Een teasertje, een speciale motor van Triumph. En dan nog een paar dingetjes over politiemotoren, over Bajaj. En uiteraard onze vaste rubrieken Raar Nieuws, Lezersbrieven en de motormarketingmissers. Maar als het goed is, dan beginnen we eventjes met de motorfiets waarmee ik gereden heb, waarmee ik ook hier ben. De Moto Guzzi Stelvio.
Hij staat hier voor de deur. Dat is echt een mooi ding.
Ja, je zou het... Ja. Ik vind dat zo'n beetje moeilijk bij Moto Guzzi. Langs de ene kant hebben ze zo'n hoop van die cruisers geproduceerd die dan weer net iets te chrome en te... Ja, gewoon niet mijn smaak van motorfiets waren. Langs de andere kant die V85 TT, dat vond ik een heel mooi ding. En nu met de Stelvio heb ik het idee dat ze wel heel nauw samengewerkt hebben met de jongens van Aprilia.
Hetzelfde bedrijf.
Het is hetzelfde bedrijf, ja. Dat sowieso. Maar in het verleden zag je toch wel een groter onderscheid, vond ik, tussen, om dat maar te noemen, de Caponorts en de Stelvio's. En Caponorti is er nu al een tijdje niet meer. Vind ik nog altijd een gigantisch goede motorfiets wel. Maar dus wel een Stelvio. En dat is eigenlijk, in mijn ogen, een Caponorti waar ze dan een dwarsgeplaatste V-twin ingepompt hebben met Cardan.
Dat is wel goed te zien, want ik zat net even bij jouw motor te kijken.
Ja?
Ik zeg al dat ik hem mooi vind. Maar er hangt wel een klont van een motorbrok in.
Ja.
Ja, niet normaal.
Oh, en de kat die is hier ook even aan het sterven. Tegelijkertijd. Nee, het is inderdaad een massief motorblok dat erin hangt. Dan ook nog met die koppelingen naar de Cardan toe. Dat is gewoon heel, een heel technisch uiterlijk dat je zo te zien krijgt. Ik vind het cool. En dan vooral de styling van de tank erbij hebben ze ook goed gedaan. Je krijgt ook een heleboel elektronica weer mee. Dus het is echt wel net zoals je op de Aprilia zou verwachten. Een full electronic suite met makkelijk instelbare tractiecontrole. Wat ik ook heel leuk vind, is dat er een verstelbaar windschermpje op zit. Dus elektronisch verstelbaar, gewoon met de knopjes. Je hebt cruise controle. ja, Buts denkt er het zijn van.
Ik zal hem even op tafel zetten. Dan kan je hem op de video kan je hem bekijken, zeg maar. Ja.
Nee, maar... Er zit gewoon alles op wat je verwacht op een moderne tourfiets. En ik vond het al grappig. Ik zag bij de collega's van Motoren en Toerisme, die hadden een vergelijkingstest gedaan met de BMW R1300 GS. En dan vroeg ik me meteen af van heeft het nog zin van zo'n test te doen? Want die GS, dat is en blijft met verre voorsprong de nummer 1.
Motorische keer 3 ongeveer, denk ik, dat die Guzzi doet en zo. Maar qua charme, min 3, denk ik.
Wel, dat en... Je weet al op voorhand wat de conclusie ging zijn van als je echt veel wilt rijden, dit, dat, kom dan de GS. Maar als je voor het karakter wil gaan, ga dan voor de Guzzi. Dat is dan altijd...
De conclusie hadden we kunnen schrijven zonder rijden.
Ja. Die conclusie, daar hoef je inderdaad niet voor te rijden. Maar dan stap ik hier terug op die Stelvio en dan moet ik toch wel zeggen van dat karakter, dat is effectief heel aanwezig in dat motorblok. De trillingen, de sensaties die je daarvan krijgt. Nee, het is zeker nooit de meest sportieve motorfiets. Het is, ik zou zelfs durven zeggen, niet de meest handige machine. Maar één keertje accelereren en dan tot stilstand komen met zo'n Italiaanse symfonie op de achtergrond. Het heeft echt wel charme. Dus die Stelvio, heel aangenaam.
Is die goed?
Rijdt echt Heel stabiel. Het windschermpje mocht iets hoger, maar dat gevoel heb ik dan met mijn 1,75 meter.
Als je meer zelfverstand hebt, elektrisch. Ja, ja, ja.
Dat heb ik eigenlijk op al die, hoe noem het weer? Het zijn niet echt de hoogpoters, maar zo de crossovers. Ja. Daar windbescherming blijft voor die allemaal gewoon een issue. Dat is op die Stelvio niet anders.
Dan gaan we het zo bij de GX ook nog weer over hebben, want dat is inderdaad een ramp.
Dat. Ja. Goede handkappen. En dit is voor de duidelijkheid ook het basismodel. Dus hier zit niet de... hoe zeg je het? Automatische cruise control op. De radar.
Afstandsradar, zit, ja.
Exact.
Ja.
Geen afstandsradar. Heb ik in de Benelux ook niet nodig. Dat is pas als je echt lang op reis gaat. Verder, ja, voor een standaard machine doet dit ding het zo goed. Scheelt ook weer een paar duizend euro met de GS en de Afrika Twins van de wereld. Dus op dat gebied, ja, echt heel geslaagd. Het enige wat ik echt wel zou veranderen, en dan heb ik nu niet gecheckt of dit echt standaard is, of dat het gewoon is omwille van een mogelijke samenwerking van Piaggio Benelux. Op deze motor zitten Anarchy Wild banden. Dus dat is echt een, zeg maar, 50... Nee, het is geen 50-50 off-road, on-road band. Maar er zit echt wel zo'n redelijk dik profiel in. Dat als je op de
show off-road banden.
Juist.
Ja.
Dat, maar als je dan op de snelweg een bochtje gaat pakken, ja, dan voel je toch weer meer die trillingen. En dat is gewoon iets dat wil ik helemaal niet op een motorfiets waarmee... Ja, één, hij weegt te veel om er echt mee te gaan off-roaden. Dus 90%, wat zeg ik, 99% van de tijd rijden op asfalt...
Ze durven niet helemaal de stap naar een crossover te maken, denk ik.
Nee,
dat ze een beetje half door die band blijven hangen. En kijk, het is toch ook een, je kan er ook op dat zie je meer merken.
Hij heeft ook dat grotere voorwiel, et cetera. Ja, dat maakt me niet uit. Het is een straatmotor. Het is gewoon een cooler uitziende tourmotor. Ja, maar leg er dan alsjeblieft ook gewoon tourbanden op.
Ja, kies dan echt voor de crossover. En dan zouden ze misschien nog een losse versie van kunnen maken. Want dat zie je veel merken doen.
Ja. Ja, dat zou best wel eens kunnen, want dat is dan ook weer grappig. Bij de Capo Nord deden ze dat wel. Daar had je eerst gewoon een crossover en dan werd er een rally, de rally-versie van gemaakt, die dan een groter voorwieltje had en die ook zo'n halve offroadband mee kreeg. In dit geval mogen ze gerust één stapje terugdraaien hier en er ook een meer straatgerichte tourmotor van maken.
Je ziet dan dat veel merken blijven hangen. Vistrom 800, er zijn veel meer van dat soort fietsen die dat doen natuurlijk.
Ja.
Maar dan blijven ze een beetje half hangen. Want dan durven ze niet er een 17 of een 18 inch voorwiel in te zetten.
Mm-hmm.
En misschien dat het dan ook wat lastiger wordt om dat allemaal qua vering en qua configuratie van het chassis goed te krijgen.
Ja, en ongetwijfeld ook weer homologatie-issues die dan beginnen te spelen.
Ja.
Dus op dat gebied, die GX van jou... Daar heeft Suzuki echt wel een hoop heel logische keuzes gemaakt.
Daar hebben ze gewoon, zijn ze er vol voor gegaan. Ik bedoel, de Kawasaki Versys was misschien wel de eerste die er vol voor ging, maar dat was een beetje per ongeluk, leek het wel. Van, weet je wat? Dat gedoe met al dat off-road, weet je wat? Mm-hmm. We maken er gewoon een crossover van.
Dat is dan het grappige. Onze fotograaf die rijdt met zo'n Versys 1000 SE, dus ook wel de versie met alles erop en eraan. En als ik dan toch eens eventjes overstapte van die Stelvio naar die Versys, die versie is dat zo'n naaimachine. Hè. Je staat erop, draait zo soepeltjes, zo gemakkelijk. Een kleinere voorwieltje stuurt ook net een stukje vlotter, biedt wel een grotere windbescherming. Dus voor dagelijks verkeer, geef me dan gewoon de full touring experience. Maar het karakter van zo'n Guzzi, daar is het om te doen. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel Guzzi-liefhebbers, jongens die al fan zijn van het merk, die gaan dit echt fantastisch vinden.
Want zijn die er nog? Want dat vraag ik me wel eens een beetje af bij Guzzi, weet je wel.
Ja,
ze hebben dat merk toch al jarenlang een beetje aan de beademing liggen daarbij
Piaggio. Misschien wel.
En dan denk ik, de fans die er zijn, zijn volgens mij alleen maar fans van het oude Guzzi die overgebleven zijn. Dus ik denk dan wel eens, jongens, Piaggio... Jullie moeten met dat Moto Guzzi wel aan de slag.
Gas geven.
He, want er komen nu gasten bij zo'n ding staan die zeggen... Wat is dat dan voor een ding? En wat hangt er in vredesnaam voor een rotsblok of motorblok erin? Hij heeft wel perky tits in plaats van... De hangtitel van een BMW. Maar voor de rest denken ze waarschijnlijk... Wat is dit, joh?
In ieder geval, ik vind het een aanrader. Ja. Ik zou zeggen, als je in dat segment aan het zoeken bent... dan moet je gewoon eens een testrit gaan maken met zo'n Stelvio. Daar ben je echt wel aan jezelf verplicht aan.
Ja, cool. Mm-hmm.
Verder nog gereden, de Honda Grand Prix op Hockenheim.
Rustig ritje was dat, of niet?
Ja, grappig verhaal hoor. Kort samengevat, een Duits magazine PS verjaarde. Voor hun 50-jarig bestaan had Honda Deutschland, Bridgestone, Gil Tooling een hoop technische partners hadden gezegd van oké, we werken mee en we organiseren een race met Honda Groms. Honda Grom,
MSX-125.
In Europa bekend als de MSX-125. Ja. Dat is een klein stadsbrommertje, wat met een paar kleine aanpassingen ook perfect op een kartbaantje thuis hoort. En ja, laat er dan een bende volwassen kinderen op los en je hebt een hele dag plezier. Ja,
en veel schade.
Het was een 4-uursrace. De schade viel bijzonder goed
echt?
Mee. Ja, met dank aan een hoop valblokken, voornamelijk. Die brommertjes waren echt goed uitgerust met asbescherming en een valblokje. Dus ja, oké, hier en daar wel een gebroken hendelsetje en zo, maar dat viel goed mee. Maar 4 uur aan een stuk en het was afgelopen weekend dan ook nog zo verzengend heet. Het was echt boven de 30 graden. En ja, ik heb al dat soort endurance races meegedaan en ik weet...
En je rijdt graag op dat soort kleine motortjes.
Ja, ik rijd daar heel graag op, absoluut. Ik vind dat een hele goede training om op de grotere motor te rijden. Maar de tactiek is dan meestal simpel. Dat is gewoon, ja, net zoals bij de grote motorfietsen, een tank leegrijden. Waar dat je bij een S1000RR tegenwoordig 17 à 20 rondjes op een groot circuit kan rijden. Ja, valt dat met zo'n Grom dan wel dik tegen, want dat ding
drie
rijdt
uur
gewoon,
later?
Ja, rijdt ongeveer 2 uur met een volle tank.
Oh, wow.
Ja, stints van 2 uur, dat ging erover. Maar in ons team, het was ook een gelegenheidsteam samen met twee Duitsers, of een Duitse en een Duitser, hadden we ook al snel besloten van ja, oké, kijk, we moeten het echt hebben van de lange stints. Aanvankelijk wilden we stints van een uur doen, maar ja, een uur op
succes,
een karbaantje,
man.
Dat is... Ja, dat is echt wel zware fitness en ik ben dan al niet de meest fitte persoon, dus dat ging hem echt niet worden. Maar dan zeiden we van oké, kijk, de eerste die vertrekt, je steekt gewoon je been uit wanneer het niet meer gaat. 2 rondjes, staat de volgende klaar en we zien wel waar we uitkomen.
Wat een tactiek.
Ja,
exact. Jullie gingen iedereen kapot maken. Ik steek mijn been uit en dan gaat het
exact
gebeuren.
Exact dat.
Wow.
Dus... tegen dat we moesten tanken bij 2 uur, was iedereen al helemaal kapot. Ja, rode tomaatkoppen tot en met helemaal opgebrand.
Ja.
En dan toch blijven doorgaan. Op het einde nog een valpartijtje erbij. En anyways, de andere teams die hadden wel de 20 minuten stints aangehouden. Dus die hebben de duimen moeten leggen. We hebben gewoon tweede
de duimen
plaats
moeten leggen?
Ja, die hebben het moeten opgeven ten opzichte van ons.
Ja.
Ze reden over het algemeen sneller, want we waren pas als 4e gekwalificeerd. Maar uiteindelijk toch 2e plaats op het podium.
Wow.
Met een valpartijtje erbij. Dus
wow.
Ja. Chapeau voor Jule Hammer en Ole Bartjat, mijn collega's in het team. En de jongens die dan voor ons waren, dat was het team van Honda Deutschland. Al lachend.
Oh, wow.
Het factory
Full
team.
Factory, ja.
Dus dan miek het ook niet zoveel uit dat we maar 2e waren. Maar superleuk. En een
gaaf.
Honda Grom, dat is ook weer zo'n dingetje. Ja. Ik weet dat ze in België redelijk goed verkocht hebben, omdat wij ook die Honda DAX-cultuur hadden. En dat heel veel mensen, de mensen die opgegroeid zijn met een Honda DAX, die kochten dan achteraf een MSX toen die uitkwam. Maar mocht je er nog nooit op gezeten hebben, ga gewoon eens bij de Honda dealer op zo'n ding zitten. Het ziet er heel klein en grappig uit, maar eigenlijk, ja, ik vind het toch wel een aanradertje. Zeker voor mensen die in de binnenstad, dat 125cc gebeuren, dat leeft in België natuurlijk veel meer dan hier in Nederland.
Je scoort, vind ik wel, niet gauw verkering op zo'n ding, hoor. Ik bedoel,
ja, dat misschien niet.
Het is wel heel grappig, maar
dat
mensen lachen
niet
vaak om grappige dingen.
Maar ja, op een 125cc denk ik dat dat sowieso niet echt...
Ja, is een beetje normaal, want dit is echt wel een heel klein motortje, ik bedoel.
Ja.
Veel mensen zullen ook denken, wat doet dat ding hier midden op de weg in plaats van op het fietspad, weet je wel?
Ik vind dat net een voordeel, dat je zo klein bent... Dan niet tijdens het rijden misschien, maar vooral in de garage bij het parkeren.
Ja,
net
in
zo
de stad is het
in
een ideaal ding, maar ik ken toevallig iemand die gebruikt hem ook als door de weekse dagdagelijkse motor.
Ja.
Ja, dan denk ik wel eens van de zijkant, denk je...
Het zal wel.
Ja, wat jij wil, maar ik zou dan toch liever een echte motor kopen.
Ja. Ik ben fan. Anyways.
Ja. Mooi evenement, man. Echt gaaf.
Ja, echt.
Maar het bewijst wel weer een beetje... Uiteindelijk maakt het niet uit op welke frikandel je gaat zitten. Maar als je er allemaal eentje hebt, is het altijd leuk.
Als
altijd
iedereen op hetzelfde zit en je bent een beetje aan elkaar gewaagd, dan is het altijd lachen.
Ja, super tof.
Hey, maar ik denk het hoofditem van deze podcast kunnen we niet omheen. De TT Assen.
Ja.
Jij bent er natuurlijk weer aanwezig geweest als commentator.
Ik ben eerst op de GX1 gereden.
Ja.
De A28. Ik woon in Amersfoort, dus je draait de A28 op. Dan maak je 1 bocht bij Hogeveen. Dat is 1 bocht van het Klaverblad.
Ja.
En dan daarna ga je weer rechtdoor. Dus het was echt een snelweg experience van je welste. Dan kom je er dus weer achter inderdaad hoe slecht de ruit is van zo'n ding. Ik moet wel zeggen, er ligt een kleiner ruitje klaar voor ons bij de importeur.
Oh, kleiner?
Omdat iemand die in onze club zit, die rijdt nu ook op zo'n ding. Die zegt, ik heb het allerlaagste ruitje erop gezet in de allerlaagste stand. Ja, dan heb je geen turbulentie meer om je helm. Dat is zo. Maar dan heb je ook geen windbescherming meer.
Ja,
dus dat
dan zit
we nog
je weer
proberen.
Op een naked bike.
Ja, eigenlijk wel. Is dat een beetje het idee? Dat gaan we nog proberen. Maar uiteindelijk blijft bij al die crossovers, Allroads Adventures, ruitjes blijven altijd gezeik.
Kijk, bij Allroads kan ik erin komen. Hè? Want als je dan gaat offroaden, dan wil je niet met je helm tegen exact. Dat windscherm aanklappen.
Ja,
dat wil je gewoon niet.
Daarom zit hij zo ver naar voren. Ja.
Exact. Maar bij die crossovers, waarom kan daar niet gewoon een groter windscherm op? Want uiteindelijk, als je dan kijkt naar de tourmotoren van vroeger, de Pan-Europeans, et cetera, de Deauvilles en nu nog altijd de BMW RT, oké, die hebben daar een RT zeker, heeft er een gigantisch windscherm op staan. Dat hoeft dan misschien ook niet. Maar gewoon 10 à 15% meer oppervlakte aan zo'n windschermpje. En je zit volgens mij zelfs met 1,85 meter, 1,90 meter echt goed uit de wind.
Ja, het punt is wel een beetje, ze zitten heel ver naar voren, die ruit. Dat is bij al die crossovers wel een beetje een ding. Het is echt een end van je af. En ik denk dat dat ook wel een beetje de toekomst is. Want je ziet dat eigenlijk de sportieve tourmotoren zijn verdwenen op de RT na. Dus als je op reis wil met iets en je wil niet met een RT, dan kom je al gauw bij de crossover.
Noem je een RT nu een sportieve tourmotor?
Ja, bij gebrek aan beter. Ja. Een kwieke tour.
Het is de enige overgebleven tourmotor
daarom,
toch?
Daarom. Ja. En daar gaan we het zo nog over hebben wat dat oplevert. Dus dat zorgt er dan voor dat je ook ziet, Yamaha bijvoorbeeld, heeft een Tracer 9 GT Plus. Nou, dan hebben ze eerst Tracer 9, toen hebben ze er een GT van gemaakt, koffers eruit, bla 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 bla. Plus nog veel meer dingen erop, want aan de bovenkant van het segment is bijna niks meer overgebleven.
Yep.
Dus je ziet nu wel dat die crossover slash adventure klasse steeds meer letterlijk aan het groeien is. Namelijk dat die motoren groter worden, grotere ruiten krijgen, meer handkappen, meer windbescherming. En ik denk dat je straks een FJR 1300 op hoge poten krijgt, zeg maar, bij Yamaha. En een Pan-European op hoge poten voor de NT1100 en dat soort zaken, zeg maar. Dus het gaat wel die kant op, maar het is er nog niet. Dus ik de A28, veel herrie, oordoppen in en toch nog gewoon vreselijk geluid. Maar voor de rest, de koffers. Jongen, van die plastic koffers ziet er fantastisch mooi uit, hè? Mm-hmm. Maar je hebt een paar sokken erin en ze zitten vol ongeveer. Dan heb ik wel maat 46, dus dat helpt niet. Maar dat is echt gewoon kloten. Een laptop past er niet in.
Helmpje?
Nee, helm ook niet. Nee, er past eigenlijk gewoon niks in. Het zijn gewoon kloten koffers. Maar ze zien er wel fantastisch uit. Dus je zit al gauw met een bagagerol en dat soort shit.
En die zijn toch gewoon van bij Givi of van bij een van de andere kofferfabrikanten?
Dat zal haast wel, ja. Het zijn van die dubbelwandige plastic koffers, weet je wel. Dus misschien dat een helm wel te pas is, maar ik durfde mijn helm niet in en hem aan te drukken, zeg maar. Want, afgezien daarvan waren dat de twee grote minpunten. Voor de rest is het wel een fantastisch ding.
Heerlijk cruisen.
Dat blok is gewoon fantastisch. Loopt altijd goed. Quickshifter werkt fantastisch. Alle elektronica werkt fantastisch. Ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje fan aan het worden van dat ding.
Alright.
Het trilt wel een beetje. Handen en voeten willen wel eens een beetje doof worden, maar daar is mee te leven, vind ik.
Mm-hmm.
Ja,
ik zou eigenlijk heel graag eens een vergelijkingstest doen met een Tracer 9 en dan die Suzuki ernaast. Ik denk dat dat twee zijn die heel aan elkaar gewaagd zijn. Klopt. En van die Tracer 9 ben ik een enorme fan.
Ja.
Maar dat is ook in grote mate omwille van dat driecilinderblok.
Ik heb een GX, als jij nou voor een Tracer zorgt.
Ja, kijk.
Hey.
Afgesproken.
Afgesproken, ja. Oké, tot zover de GX. Lange duurtest, testmotor.nl. Kan je dat hele verhaal is ondertussen 10 testen lang, zeg maar. Dus als je dan niet meer weet wat voor motor het is, dan kom je er nooit meer uit.
Hey, maar we hebben een hoop nieuws van Assen. En zal ik maar van wal steken. Ik heb dus na de Gromrace een poging gedaan om op zondag naar de MotoGP te kijken. Ik ben in slaap gevallen na een rondje of 4. En daarmee is het wel samengevat. Ik heb zelfs het podium pas achteraf ontdekt. De race,
was een saai
sorry,
race.
Maar het was saai.
Dat klopt. Ja. En daar achter de top 3, zeg maar, werd er nog aardig gevochten. Dat was echt wel cool. Maar ja, broer, is dat niet helemaal telt natuurlijk. Dat is echt voor de hardcore fans is dat dan interessanter. Dat was de...
Digia die kwam goed uit de verf nog op het einde.
Inderdaad.
Pagnaia, die won hem dan uiteraard met een straatvoorsprong.
Ja. En Marquez is daarna, na de uitslag, nog even 16 seconden teruggezet. Een enorm gezeikverhaal over die bandenspanning. Bandentemperatuur, bandenspanning. Hij was in 0,01 onder de spanning.
Ja.
En dat hij had al een plekje teruggegeven in een race, omdat hij zag dat zijn temperatuur te hoog opliep.
Okay.
Dus wat doe je? Dan ga je maar zachter rijden en laat je iemand anders voor je rijden. Dat is echt om te janken wat er daar aan de hand is, door dat gezeik met die bandenspanningen.
Ja, dus 0,01, dat is zoveel.
Precies. Dat. Inderdaad. Inderdaad. Dat is wat je dan te veel hebt. En hij had dus al in de race een plekje teruggegeven. Nou, echt waar, zijn we nu gewoon races omdat hij op zijn dashboard gezien...
Beginnen had... Formule 1 toestanden te worden.
Ja, dat begint. En daarom... ik snap aan de ene kant de regel wel, maar aan de andere kant is de uitvoering ervan zo kut dat je er gelijk vanaf moet.
Ja. En ik heb het idee, ik deel de mening trouwens niet, maar ik heb het idee dat diezelfde mening ook begint te komen over de track limits. Waar ook wel wat rond te doen was, omdat die Vinales dan in de laatste ronde, geloof ik, laatste bocht, de GT-chicane doorging en dan toch weer eventjes de sensor liet afgaan aan de binnenkant.
Ja.
Ik begrijp dat er...
Met de zijkant van zijn band ook, hè?
Met de zijkant van zijn band zelfs,
Ja, want je ziet dan, er is best wel een aardig plaatje van.
Ja,
de gezeik met die track limits. We hebben het er al eens eerder over gehad. Uiteindelijk is het een filosofische vraag, waar houdt het op?
Ja.
Als je er wat achter, als je curbstones erachter legt, gaan ze daarover. Als je daar nog meer achter legt, gaan ze daarover. Dus ergens moet het echt wel ophouden. Het is misschien niet superveilig als de grens het gras is, zoals in Engeland meestal. Maar ja, nu bleek bijvoorbeeld ook weer in de Moto 2, Aldeguer die pakt een long lap en die raakt duidelijk gewoon het wit in de long lap. Dat mag niet. En dan heb ik gehoord vanuit de Marshall-post die daar staat, dat hebben ze ook doorgegeven aan de Nederlandse race control.
Mm-hmm.
Nederlandse race control heeft gezegd, ja, dat was ons ook al opgevallen. Maar er is niks mee gebeurd.
Nee, dan is het niet van doe nog maar eens een
Nee, want officieel moet je hem dan nog een keer doen, inderdaad. Nou, dat is niet gebeurd. En Aldeguer, die won hem. Die deed het heel erg goed. En uiteindelijk won hij hem. Lastig verhaal. Track limits is altijd gezeik. En ja, aan de andere kant, en dat is ook met die bandenspanning een beetje, je moet grenzen stellen en je zou kunnen zeggen, joh, ga er dan wat verder vanaf zitten, want dan loop je niet zo risico. Mm. Maar ja, dan win je nooit. Dus dat. Over microscopisch kleine verschillen gesproken.
Mm-hmm.
Ja, echt. Ik ben er nog steeds fucking ziek van. 12.000ste moet ik gaan melden. Heb ik ook gemeld. Ik heb 2 ronden van tevoren al geroepen dat Colin de Maardig in zijn zak had zitten. En dat het goed zou gaan komen.
Nou.
Uiteindelijk kwam het niet goed. Ivan Ortola die vond ergens opeens grip waar niemand op gerekend had. En achteraf kan je dan naar de banden kijken. Colin had een nogal dappere keuze gemaakt met hard. En Ortola had achter een zachtere band zitten. Waarbij je dan eigenlijk denkt, nou dan ben je aan het eind van de wedstrijd meer de lul. Maar dat was dus niet zo. Dus uiteindelijk kwam die gewoon waanzinnig goed opzetten. Had het begin van de race ook al gemaakt door Ivan Ortola.
Mm-hmm.
Dat was echt een ijzersterke race van hem. Daar kan je niks aan afdingen. Dat is de ellende. En dat deed Colin ook heel sportief absoluut niet. Maar uiteindelijk komt het dan ervan dat laatste keer dat de TT gewonnen is nog steeds Hans Spaan is in 1989. Ja, ja. In plaats van Colin Vijer die 12.000ste tekort komt op de streep.
Ja.
En dan wel een podium scoort sinds 1994. En die moet ik ook nog weer even corrigeren. Want het aparte is, in 1994 hadden we 2 podiumplaatsen. Baudelier in de 125 en Zeelenberg in de 250. Dan denk je, dan is de laatste podiumplaats Zeelenberg geweest. Maar gelukkig ben ik daarop gecorrigeerd. Die dag was het schema omgegooid. En dus was de 125 pas na de 250. En dus is Luc Baudelier was voor Zonta van de Goorberg. Hierna hoeven we het er nooit meer over te hebben. Want was voor Zonta voor jongens.
Nee. Vader.
Colin Vijer. Was voor Colin Vijer was die de laatste Nederlander op het podium bij de Dutch TT. Maar ja, aan de ene kant, het is ijzersterk wat Colin gedaan heeft. Echt ijzersterk, maar fucking 12.000.
Ja. Ik ben heel benieuwd naar wat Colin nog in zijn mars heeft, wat hij de volgende seizoenen gaat doen. Enerzijds hoop ik echt, ik wens hem uiteraard een carrière in Moto 2 en MotoGP toe, maar langs de andere kant hoop ik echt dat hij in de Moto 3 toch nog net iets meer vindt.
Ja.
Dat hij daar echt
uiteindelijk kwam op Assen kwam Alonso er eigenlijk amper aan te pas en Holgado ook niet. Dat zijn zijn grote tegenstrevers in dit verhaal. Dus dan nam hij ook, deed hij goede zaken op. De volgende is dan de Sachsenring. Ik denk dat daar zo'n klein mannetje als Alonso met wat kilo's minder het makkelijker gaat hebben. Omdat er nogal wat op het gas omhoog moet. Wat ik weer erg lollig vond, is dat je in de aanloop, dan is Vijer heel nuchter. Nee joh, er is niks aan de hand. Nee joh, dat doet me allemaal helemaal geen zier. Helemaal niks. Nou, dan weet je al. Nou, dat moet ik nog maar zien. Zondagavond wordt hem dat ook gevraagd. Hij zegt, ik heb nachten niet geslapen, man. Echt waar, de druk was zo hoog. Bla, weet je wel. Dus jongens doen ook om en zichzelf in het goede spoor te houden en de anderen, zoals ze zeggen, niet wijzer te maken.
Ja.
ja, vertellen ze eigenlijk dan dingen waarvan je op dat moment wel denkt, weet je wat, het zal wel. En ik snap dat je het zegt, maar...
Achteraf blijken het net mensen te zijn.
Ja, juist dat. Mooi. Ja. En ook nog even goed nieuws van de TT. 108.000 mensen op de zondag. Dorna verspreidt heel graag die weekendcijfers. Ja. En daar hebben ze ook wel een beetje een punt. Nou, dat was dan veel hoger dan vorig jaar. Maar dat komt vooral omdat er op vrijdag veel meer mensen waren.
Okay.
En dat betekent dan niet dat er daadwerkelijk ook meer mensen geweest zijn. Want de meeste mensen die op vrijdag komen, hebben een kaart voor het hele weekend. En dat is wel knap wat Dorna doet. Die maakt het op vrijdag en vooral op de zaterdag veel aantrekkelijker om al te gaan. Hè, vroeger gingen mensen ik ga alleen op zondag en ik ga zaterdag alleen maar bier drinken of weet ik veel, zoiets. En nu zie je dat er veel meer mensen op de vrijdag en de zaterdag waren.
Heb jij zelf ook nog een beetje tijd gehad om rond te lopen in de paddock en biertjes te drinken en mensen te spreken?
Ja, biertjes dan weer niet, want zo'n weekend is ook voor mij best wel heftig, weet je wel. Dat komt best wel veel op je af. Ik heb nog wel de Motul fanstage gedaan. Nou, dat is super tof. Dat is echt super tof. Want ik weet hardcore fans.
Verbeter me, maar bij Motul dan kiezen ze toch zo super fans uit en die krijgen dan een VIP experience.
En normaal in Nederland moet dat Ron Patiasina zijn. Ja. Want die kent iedereen.
Dat is de superfan.
De superfan van Nederland, van de motorsport. Nu was het een dame. Ik kan even niet op Irmgards of zo. Die blijkt, heb ik later begrepen, ook nog enorm te kunnen motocrossen en dat ook op hoog niveau te doen. Die was de superfan. Maar Motul geeft er een geld uit, jongen. Niet te zuinig. Mm-hmm. Alle evenementen, alles is gebrand, alles is... Dat doen ze. Nou ja, blijkbaar is dat budgetter. Maar ze doen het ook echt heel erg knap, vind ik dan. En die Motul fanstage was super tof. Hè? Met komen Holgado en... maar ook jongens, Miller, Binder, Morbidelli, Jorge Martin, Zonta, Colin, weet ik veel wat. En met fans gewoon, dat was echt super tof.
Dus op zaterdag en zondag of enkel zondag?
Nee, het was alleen op zaterdag aan het einde van de dag.
Okay, ja.
En wat er wel grappig is, dat het gebeurt achter de hoofdtribune. En er zijn nogal wat mensen die dan ziek lopen. Alleen die tribune staat, of dat podium staat net verkeerd gedraaid. Okay. Dus mensen lopen weg en moeten over hun schouder kijken om dat podium te zien. En die zijn het een beetje zat, hebben misschien al een biertje op. Maar dan zie je dus mensen met een Jorge Martin t-shirt naar de uitgang lopen. Terwijl ze even over hun schouder zouden kijken.
Ja,
zouden ze Jorge Martin zien? Dan zouden ze een handtekening van hem kunnen krijgen en een foto met hem maken. Ja.
Oh. Ja, kijk, ik heb het al vaker gezegd, hè, maar bij die MotoGP-events. Ik vind MotoGP eerst en vooral een televisiesport. Ik zie dat liefst rustig thuis in mijn zetel. Dat ik alles kan volgen, dat ik helemaal mee ben. Maar ja, TT Assen, dat soort events, dan probeer ik altijd op voorhand te gaan. Net zoals veel mensen nu dus blijkbaar ook gedaan hebben, van eventueel donderdag of vrijdag al te gaan, dan is de sfeer gewoon nog een stuk relaxter in de paddock. Kan je makkelijker handtekeningen scoren.
Ja. Heb je nog steeds wel een paddockpas nodig.
Ja,
dus dat is niet
uiteraard. Ik spreek vanuit het privilege van journalist en bevooroordeeld verwend kindje. Maar dat vind ik dus heel leuk, dat die sfeer dan gewoon een stukje relaxter is. Dat merkte je vroeger ook wel op Assen bij het BSB en nu nog bij de Superbike, dat daar, hoe moet ik het zeggen, de spanning in de paddock een stuk lager ligt. Bij MotoGP is het allemaal wel heel serieus. Iedereen daar om te werken en niet om plezier te maken dit en dat.
Ja, klopt.
Maar dit jaar ben ik dus niet geweest. Heb ik Jonas, onze fotograaf, gestuurd. Die was daar op uitnodiging van CF Moto. Die hebben een samenwerking met het Aspar-team.
Ja.
Toch ook weer heel leuke plaatjes geschoten, heel leuke beelden. En daar zag je dan wel weer dat eigenlijk vanaf het moment dat je opgenomen wordt in zo'n teamsfeertje, er waren ook andere journalisten die bij Aprilia waren geweest bijvoorbeeld.
En influencers bij Aprilia.
Ja, influencers die er ook weer bij waren.
Fucking influencers.
Sign of the times.
Ja,
maar dan vind ik wel leuk dat als je toch toegang hebt binnen zo'n team, dat je er in één keer een beetje bij hoort en dat je dan wel meer die lossere sfeer ziet. Het verbaast me eigenlijk een beetje dat dat niet gebeurde bij RW, of dat ik het niet gezien heb in ieder geval, RW, dat er daar...
Pakken het altijd wat anders aan. Die hebben een enorm Holland House staan,
ja,
waar dan zangers als Marco Schuitenmaker en Jannes komen. Dat is een beetje meer in de...
Wereldbekend in Assen.
Wereldbekend in Nederland. Nou, er zijn wel echt grote namen in Nederland.
Nooit van gehoord.
Engelbewaarder, je weet wel. Misschien ook nog wel, is in Nederland een monsterhit.
All right.
Dus dat is een iets andere benadering. En daar waren 700 gasten. Dus dat hebben ze wel heel groot neergezet.
Ja.
Maar dat wat embedden, dat... want CF Motor krijg je ook allemaal volgens mij een shirtje en een petje. Dus het hele weekend loop je dan in de teamkleuren rond in de paddock. Dat is best cool.
Ja.
En Aprilia heeft dat ook goed gedaan. Die hebben ook onze Rob van Gamer bijvoorbeeld voor tv als monteur even ingezet. Dat, hè? Dat is natuurlijk wel een beetje een spel, maar
mooi.
En dat doen ze gewoon supergoed. Want op die manier krijg je extra waarde voor je merk. En dat is wat dat prima moet
doen.
Ja,
en ook gewoon die content achter de schermen die mensen toch vaak heel leuk vinden om te zien. En die je bij de officiële MotoGP-verslaggeving, dan via MotoGP.com, krijg je dat pas op het YouTube-kanaal mee. Of als je echt via de website gaat doorklikken. Dat is iets wat je natuurlijk niet tijdens de live-verslaggeving, zoals jullie bij Ziggo doen, dan krijg je daar niet zomaar.
Dat is ook erg veranderd. Want in het verleden was het zo dat als je wat, ook maar een flintertje op YouTube zette of op een social media, dan binnen 10 seconden was dat alweer verwijderd door de bots van Doorna.
Er zat Doorna erachter, hè? Ja.
En nu geven ze teams vooral steeds meer vrije hand om met een eigen. Want op mijn pas staat ook bijvoorbeeld een videocamera. Er staat duidelijk een streep doorheen. Ik mag geen videoopname maken. Ja. En ik heb een handleiding waarin wat ik wel en niet op social media mag doen. Mm-hmm. En dat geldt voor teams ook allemaal. Maar ze zijn er veel losser in geworden. Mm-hmm. En dat betaalt zich ook enorm uit natuurlijk.
Ja.
En dat,
alrighty. Misschien nog één nieuwtje. Ik heb gehoord het contract van de MotoGP in Nederland.
Ja.
Dat is verlengd.
Ja, 5 jaar erbij voor Ziggo. Ja. Ik werk voor Ziggo, dus dat is supergoed nieuws.
Ja.
Ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Ik bedoel, uiteindelijk is het we gaan 5 jaar extra MotoGP maken. Dat is al super tof.
Mm-hmm.
De vraag is wel een beetje hoe dat gaat lopen. Want Formule 1 is een belangrijke pijler ook bij Ziggo. Maar dat is nu ook 5 jaar naar Viaplay, de concurrent.
Okay.
En dat is wel een beetje, dat heeft natuurlijk best wel een beetje pijn gedaan bij Ziggo. Tenminste, dat verwacht ik van de mensen die daarover gaan.
Mm-hmm.
En de vraag is nu hoe ze dat gaan inkleden, hoe dat zich tot elkaar gaat verhouden. De afgelopen 3 jaar waren er best wel wat mensen die zeiden, ja, maar het gaat altijd alleen maar over Formule 1 en een heel beetje over MotoGP. Dat is misschien wel waar, maar het resultaat daarvan is dat heel veel van die mensen die Formule 1 volgden, nu ook MotoGP gaaf vinden. En daar moeten wij als fans van de motorsport, allemaal blij mee zijn.
Exact.
Dus dan denk je wel eens een keertje, ja, zitten ze nou weer over Formule 1 te ouwehoeren? En dat denk ik ook wel eens.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik, maar hierna komt weer een stukje MotoGP, waardoor heel veel van die mensen denken, toch best wel vet.
Ja, cool.
Dus dat is dan wel weer
ik vind resultaat. Het gewoon heel cool om te zien dat jullie dat toch nog hebben. In België zitten we natuurlijk met een totaal andere situatie.
Wie zendt het uit daar?
Tweetaligheid, dat is bij ons een van de grote spelbrekers. En
hoor je nooit over België.
Ja. Ja, grote spelbrekers. Nee, het is ook iets wat België gewoon zijn charme geeft. Ik praat ook een woordje Frans, dat vind ik meerwaarde. Maar naar dat soort dingen toe zit de uitzendrechten nu bij RTBF, dus Franstalige. Zender, dat heeft dan als voordeel dat een Didier de Radiges daarmee het commentaar kan doen. Dat vind ik wel cool.
Ja.
En dat betekent dan ook dat heel veel Vlamingen gewoon online via de gratis streaming service van de RTBF kijken in het Frans.
Ja, ja, ja.
Dus
ja.
Op die manier.
Is er ook Nederlands dan?
Nee, bij mij weten niet.
Ik dacht dat Telenet wat deed. Maar
ja, ik denk inderdaad, Telenet die zullen ook wel via een uitzending kunnen regelen, maar dan zit je ook weer in dat soort van betaald tv-schema's. Ik zou het eigenlijk beter moeten uitzoeken, maar gewoon al, ik denk dat dat al genoeg aangeeft. Dat het is zo gemakkelijk via Auvio dat niemand echt nog de moeite gaat doen.
Volgens mij is Telenet ergens in de hoog in de bomen zusterbedrijf van Ziggo. Want dat valt allemaal ergens hoog in de boom onder Liberty Media. En dat is ook de eigenaar toevallig van MotoGP en Formule 1.
Kijk.
Maar dat zijn zulke grote kerstbomen dat ik het ook helemaal niet meer snap.
Moet ik uitzoeken tegen de volgende keer. Maar ik weet wel dat wat ook een populaire optie is tegenwoordig, is gewoon satelliet-tv. Dat meer en meer mensen met digitale satelliet werken en dat ze het dan zo bekijken. Wat ik een beetje omslachtig vind.
Maar waar
zie
je het op dan?
Ja, dan kan je de internationale kanalen kijken. Hè. Dus dan kan je ook bijvoorbeeld gewoon een Ziggo, volgens mij...
volgens mij niet, als het goed is, mag dat Ziggo legaal
is
niet, zeg maar.
Ziggo
mij.
Is betalend, dus dat zal niet gaan. Maar in de landen waar het legaal
via nationale
zender uitgezonden wordt, kan je het dan wel kijken.
Ja, precies. Ja.
Anyway, heel veel omslachtig gedoe. Lang leven audio. ik denk dat we daar de TT-assen kunnen afsluiten.
Ja.
We moeten nog een paar...
12.000ste.
Ja.
Kakzooi.
We moeten nog een paar nieuwsitempjes overlopen voor de pauze. Dus daar hadden we kort. Belangrijkste met voorsprong wel BMW Adventure GS. Er komt blijkbaar een R1300, R1400 GS aan. Daar heeft BMW nu een teaser van gereleased.
Ook van 1400?
Ik weet niet of dat het 1400 of 1300 gaat zijn. Daar,
ik heb het homologatiedocumenten gezien voor Zwitserland.
Ja.
En daar werd alleen over 1300
enkel van
gesproken.
De 1300. Ja. Wel, die 1400, ik weet niet meer van waar dat kwam. Maar dat is iets wat bij de eerste
dat
lancering...
Dat speelt al veel langer. Ja.
Ja, bij de eerste lancering werd dat vermeld. Ja.
Een M1400 dachten ze misschien. M1400 GS zou kunnen.
Uit de teaser worden we er ook niet wijzer over.
Nee, zo zijn teasers zijn echt... nou, de hel op aarde, zeg maar. Ja. Wie dat verzint moet... ja, maar dat er een R1300 GS Adventure komt... Ja,
het is weinig nieuws.
Ja, je anyways. Verwacht het niet. Ja.
Grappig nieuwtje dan. Triumph heeft een Elvis motor uitgebracht.
Jezus, nou, wat een verhaal is dat.
Ja, ja. Dus een Bonneville die... gemodelleerd is naar een motor waar Elvis ooit mee gereden
ja,
zou
hebben. Ja, hij heeft ooit een aantal motoren Triumphs gekocht, geloof ik, en aan de Memphis Mafia cadeau gedaan. Ja. Dat waren de jongens om hem heen. Nou, het zal allemaal wel. Wat ik altijd heel erg lollig daaraan vind, is, ik bedoel, de Elvis Presley Estate. Ik weet niet wie dat runt tegenwoordig. Vroeger was dat de beroemde echtgenote natuurlijk. Maar daar koop je dit gewoon. Daar mm-hmm. moet je gewoon dokken. Wij zouden wel een Elvis motor willen maken. Oké, okay, nou hoeveel hebben jullie er? Wat willen jullie precies? Nou, ja. dat is dan, maak ons een miljoen over en dan vinden we dat goed.
Kost je zoveel, precies, dan nemen wij zoveel marge, nemen jullie zoveel marge.
Dat is bij Steve McQueen hetzelfde, weet je. Steve McQueen was lang Triumphs zijn man, maar gelukkig konden ook allerlei andere merken er onzinverhalen omheen verzinnen. En op een gegeven moment, ik geloof dat zelfs Royal Enfield of zo dacht van, wij kunnen ook wel wat met Steve McQueen gaan doen of zo. Weet je, dat is...
Ja,
het is aan de ene kant wel gaaf als je fan... Ik spreek iemand die al je hele leven fan van Elvis... en die vindt dan, die wil die motor hebben. Nou, alright. Dat is exact de bedoeling natuurlijk ook van Triumph. Maar aan de andere kant denk je... ja, jongens, dit is gewoon marketing.
Ja, ja, maar ja waarom niet slecht? Ik vond het wel grappig.
Grappig,
ja. nog iets grappig. Bajaj komt met de motor op CNG.
Ja.
Van alle mogelijke aandrijvingen die we de laatste jaren nu al elektrisch, hybride, waterstof, nu moet er ook nog CNG bij.
Ja, ja ik heb in het artikel wat we erover gemaakt hebben even uitgelegd wat CNG is, want het is dan compressed natural gas. Dat is gewoon het gas wat je thuis ook hebt, maar dan in elkaar geperst. In tegenstelling tot LPG, dat is een andere samenstelling. LPG is volgens mij een restproduct van raffinaderijen.
Liquefied gas,
precies. En CNG is gewoon het gas wat we hier... overal hebben in Nederland, in elk huis bijna, hoewel ze dat aan het afbouwen zijn. Er zijn ook 180 tankstations van CNG in Nederland. Nooit geweten, maar dat is wel waar.
Really? Wow.
Ja, en er zijn, je ziet ook wel eens wat bussen vooral ermee rijden. Dat je denkt,
ik weet dat het in Italië een tijd lang heel populair is geweest. Bij ons hebben ze het een tijd fiscaal enorm aantrekkelijk gemaakt.
LPG was dat bij ons ook.
Ja. CNG, ja, LPG is nog steeds fiscaal heel aantrekkelijk. Maar CNG, dat was echt enorm aantrekkelijk fiscaal. Tot er in coronatijd ook in één keer een soort van halve brandstofcrisis was, dat de prijzen enorm de lucht in gegaan zijn. En ja, CNG bleek toen met ver voorsprong de zwaarste stijger.
Ja,
waar,
dan moest uit Rusland komen.
Het werd gewoon onbetaalbaar om nog met CNG te rijden. Tegenwoordig zie je het wel terug ietsjes meer en meer, maar motorfietsen daarop.
Nou ja, Bajaj is dan de eigenaar van KTM voor iets minder dan de helft, 49%. Dus dat betekent wel dat als ze dat ding makkelijk kunnen maken, dat ze het wel razendsnel zouden kunnen uitrollen over de rest van de wereld.
Ja.
Ik vermoed van niet. Maar ja, aan de andere kant, als zo'n ding heel goedkoop rijdt en heel qua actieradius goed wordt.
Why not?
Why not, precies. Ja.
Moet je wel even een CNG-tank meenemen achterop.
Kleiner, die moet erin gebouwd. Ik weet ook niet... nou ja, fijn.
Grappig. Laatste nieuwsitempje dan voor de pauze. BMW, die levert politiemotoren en er loopt weer een aanbesteding voor de kledij ook.
Ja.
Dat is
in
exclusief Nederlands nieuws.
Ja, precies. Nou, eigenlijk vond iedereen... Er is een aanbesteding geweest van motoren van zowel de Koninklijke Marechaussee als de politie. De Koninklijke Marechaussee zei al van tevoren... Nou, wij gaan alleen zaken doen met BMW, want niemand anders heeft nog motoren in dit segment. Dat is bij de politie een beetje anders geweest. En met wat passen en meten zou daar ook een andere motor in hebben kunnen passen dan een BMW RT. Maar dan moet je wel heel erg je best doen. Al dat gewicht moet erop.
Ja.
Ze hadden dan de top wat aangepast. Weet je, de ding hoeft geen 240, een uur lang 240 te kunnen rijden. Of nou, weet ik veel, 200.
Ja.
Wat omlaag. Ze hadden wat van dat soort dingen gedaan, waardoor er eigenlijk... meerdere motoren mee konden doen. Ik heb begrepen dat...
NT1100 was toch...
Die hebben niet meegedaan. Oh. Honda heeft niet meegedaan. Yamaha heeft wel meegedaan met een Tracer 9. Maar uiteindelijk zijn de gebruikersgroepen best belangrijk. Nou, er is geen politieagent die zegt... Nee. Doe mij dan maar zo'n Tracer GT. Helemaal niet.
Allemaal gewoon op een RT.
Wij zijn allemaal zonder dat ze een seconde gereden hebben... allemaal met één vinger rechtstreeks op de RT. Mm-hmm. Nou, mooi nieuws voor BMW... A, ze tellen mee in de registraties, politiekentekens. Mm-hmm. Bij de marechaussee is dat niet, want die hebben militaire kentekens.
Okay.
En in ieder geval gaat het over 650 motoren. Het is een deal van 3 jaar, waar dan 4 jaar achter nog steeds 1 jaar bij mag komen. BMW roept zelf al, we hebben een deal voor 7 jaar.
Ja.
Nou, dat zou mij niet verbazen. Maar ja, aan de andere kant weet ik veel. Straks komt CF Moto met die 1200 van ze. Verzin maar wat. Ja, waarom ook niet?
Die trekt ook heel hard op de RT, moet ik zeggen.
Ja, die lijken best op elkaar inderdaad.
Nee, het
ja.
is, ik zou het zelf ook niet, niet aan twijfelen hoor. Moest ik dag in dag uit op de motor zitten, dan pak je gewoon degene met het grootste windscherm. Oh. En dan kom je uit bij die RT.
En het is ook een dikke fiets en je wil ook een beetje voorkomen. Ik bedoel, als politieman vind je dat dan toch mooi dat je met zo'n groot kanon aankomt.
Absoluut.
Motorkleding is even een ander verhaal. Dat loopt al sinds 2018. Dat is echt een blamage van je welste. Dat hele aankooptraject is al meerdere malen teruggehaald. Weer klopte er niks van. Konden geen enkele fabrikant aan de eisen voldoen. Ook nu weer het proces wat nu gaat beginnen. Of wat eigenlijk al bijna afgesloten wordt. Mm-hmm. Ja, het is allemaal een beetje... er staat de inkooporganisatie van de politie er niet op zijn allerbest op. Waarvan ik dan denk, ja jongens... maar nu dus zijn de samples ingeleverd. Nou, je kan de merken dan wel een beetje invullen die dat gaan doen. Een dame zal meedoen, een Stadler zal meedoen. Ja. Stadler levert al aan de Marechaussee.
Ik zou verwachten van Revit.
Het moeilijke is, je moet maatkleding kunnen maken. En Revit kan dat tegenwoordig wel met leren pakken. Ja. Hè, want die hebben dat...
ze hebben Virkels overgenomen, precies, ja. Italiaanse maatbedrijf. Ja.
Maar dat is wat anders dan textiel. En als je kijkt bij de topmerk, is de enige die dat kan Stadler.
Juist.
En de rest zijn eigenlijk meer... Risha kan het ook. Er zijn nog wat kleinere partijen die dat kunnen. Daarom is ook een kleinere partij natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan zullen de meeste politieagenten het snelst naar Stadler wijzen. En dat is dezelfde importeur in Nederland als Ixon en Roof Helmets.
Ja, ja, ik zit hier zelf nu ook weer in mijn Stadlers. Ja. En oké.
Waldorf en Stadler.
De prijzen van die kledij... Dat is niet bizar, min, maar ja, als je dan weer zo'n paar regenbuien over je heen krijgt, zoals vandaag, ben ik toch heel blij dat ik daarmee rijd.
Ja, precies. Dit is een gesponsorde boodschap van... over gesponsorde boodschappen gesproken, we gaan naar de reclame.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Alright, zijn we weer. En deze tweede helft die steken we gewoon af met onze vaste rubrieken. Te beginnen met het raar nieuws.
Raar nieuws.
Ja, klassiek. Een van de vele persberichtjes die we hebben binnengekregen. Ik heb hem kort samengevat als Yamaha sponsort Yamaha MotoGP team. Vond ik
nou,
wel leuk.
Ja, ik kreeg hem binnen. En dan zit je, dan denk je, hè? Wat gebeurt er hier? Weet je? Er staat... prachtige overeenkomst, Yamaha sponsort, Yamaha Corporation sponsort, Yamaha Monster Energy MotoGP team. Wat denk je?
Ja.
Wat dacht jij dan?
Lijkt me redelijk logisch.
Nou, afijn. Ik heb dat hele bericht doorgelezen. Ik snapte er nog geen fuck van. Totdat ik erachter kwam dat de Yamaha Corporation is niet de Yamaha Motor Corporation. Maar Yamaha Corporation is de muziekinstrumentenboer. Nee, echt.
Oh, en, alle grappen over Yamaha piano's en trompetten die we door de jaren heen gemaakt hebben.
Die, exact. Dus die blijkbaar sponsoren die iets aan het Yamaha MotoGP team. Ik weet niet wat het is. Ik weet wel dat ze jarenlang gebakkeleid hebben. Of gebakkeleid, nee, dus niet. Ze hebben allebei hetzelfde logo, maar dan toch een andere versie. Oh. En nogal wat mensen die daar niet zo in de gaten hebben, van dealers tot coureurs tot raceteams.
Het is mij nog nooit opgevallen.
Die pakken dan de verkeerde. Ja. Dus dat is... ik heb zelf ooit 1 jaar bij Yamaha gewerkt. En dat is de hel, want dan komt een team heel blij aan en zegt... kijk, we hebben mooie shirtjes gemaakt. Staat, nee, dat is het verkeerde logo. Dat is van de Music Corporation. Uiteindelijk komt het er dus nu op neer. Nou, ik denk dat ze daar 1000 piano's extra gaan verkopen. Op de Yamaha MotoGP machines staat straks...
het andere logo.
Yamaha. Ja. Nou, ik weet niet welk logo ze gaan gebruiken, maar er staat wel Yamaha bij. Dus.
Dat is gewoon om te zorgen dat het altijd het juiste logo is.
Misschien is dat het, ja. Ja. Nou, tot zover raar nieuws, hè. Wauw. Ja,
grappig. Hey, verder aansluitend hebben we nog wel, ook nog een beetje race nieuws. Honda Racing wereldwijd, had ik als lijntje hier even neergetipt in het documentje. Honda Racing, die doen het wereldwijd niet zo geweldig.
Nee, ik heb begrepen dat ze op 4 wielen dat ze het niet zo beroerd doen momenteel. Dat is het enige wat ik ervan weet. Ik weet niet zoveel van autoracen. Maar het is bedroevend gewoon momenteel. En ik word er zo verdrietig van. Want ze maken hartstikke goede motoren. Grootste motorfabrikant ter wereld.
Ja, 16 miljoen motorfietsen per jaar.
Het gaat ook niet slecht met ze of zo, weet ik veel. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar MotoGP, naar World Superbikes, naar Moto3. Het is om te huilen allemaal. In de motocross gaat het dan nog aardig. Hè? Daar kunnen ze aardig mee doen. In landen waar de Fireblade nog mee mag doen, bijvoorbeeld British Superbikes, doet dat ding het hartstikke goed.
Ja, Endurance, net hetzelfde trouwens.
Ja, dus, maar dat zijn dan vaak weer de inzetten van de lokale clubs. Dus BSB, die hebben eigen tuners, die sturen het blok maar op en wij lossen de rest op. In de MXGP is dat exact hetzelfde. Stuur ons de shit en wij... het lijkt wel zo gauw als er een niveau bij komt. Dus een vergaderniveau, een meetingniveau, een importeursniveau, een Europese organisatieniveau. Dat dat één grote clusterfuck wordt.
Ja, het is natuurlijk vooral opvallend dat in de echte ontwikkelingsklasse, laten we maar zeggen, de prototype-klasse à la MotoGP, daar loopt het in het 100. En ja, ik moet dan zeggen, ik zei het eerder al met die Honda Grand Prix, was ik ook even gaan nadenken van Honda's racen. Waar stelt Honda nu nog iets voor in het racen? En dan kom je inderdaad enkel en alleen uit bij de organisaties à la Endurance, waar het aparte... fabriekjes zijn, importeurs zijn, die de Fireblade dan enorm gaan ondersteunen en die daar geen slechte prestaties mee neerzetten, verre van. Maar ja, hoeveel Fireblades zie je nog in een straatbeeld?
Nou ja, heel weinig.
Ja, en daar kom je dan weer bij het verhaal van de kip en het ei. Dat racen, wat brengt het soms nog op voor een fabrikant? En ja, het is een beetje een sign of the times bij Honda.
Ja, maar in het verleden was, kijk, wat het opbrengt, dat is wel eens iets waar ik wel eens een beetje jeuk van krijg bij importeurs. Want je hebt helemaal gelijk, hoor. Want die denken namelijk zo. Alleen, vroeger was het zo dat er gereced werd om twee dingen. Eén, voor ontwikkeling. En twee, om jezelf als merk neer te zetten.
Reclame.
En drie, waar wat minder mensen het over hadden, is om jezelf, je mensen binnen je merk, het wij-gevoel te geven.
Ja.
Hè, dat je maandagochtend op kantoor komt en dat je bij Honda werkt. En fucking hell, we hebben ze allemaal kapot gemaakt het hele weekend. Nou, dan zit je allemaal met zo'n grijns op je bek en dan ga je veel harder werken.
Ja.
Bij Honda is dat deel nu lijkt het ook een beetje weggezakt. En dan ga je alleen nog maar kijken naar de marketingwaarde. En de ontwikkelingswaarde is veel kleiner geworden natuurlijk.
Ja.
Dus het lijkt steeds meer of dat ontwikkelingsdeel ook zo geworden is dat Honda de basis bouwt. En in kampioenschappen waar ze dan zelf moeten zorgen voor uiteindelijk het allerhoogste niveau, daar lukt het ze niet.
Ja.
Kunnen ze aan een ander die basis geven en zeggen, joh, hier heb je een Fireblade, zorg ervoor dat het ding 24 uur heel blijft en ook nog even op het podium eindigt.
Lukt dat best?
Ja.
Ja, we hadden het er eerder trouwens al over dat Repsol zich ook ging terugtrekken als sponsor bij het MotoGP-team. Ja, het is niet verbazingwekkend uiteindelijk.
Nee. Nou, recent heeft Aleix Espargaró nu getekend als testcoureur. Ze zijn Marc Márquez kwijtgeraakt. Er moeten echt heel veel dingen gebeuren.
Ja.
Gaat ook een beetje de 80-20-regel gelden. Ik bedoel, als je relatief sta je nul, bijna niks achter. Dat je per rondje
kleine marges. Ja.
Maar om dat erbij te krijgen, moet je er nog even 50 miljoen tegenaan smijten. Ja, de vraag is of ze dat willen. Het lijkt of Yamaha dat nu wel gaat willen. Die hebben wel rijders getekend.
Die hebben wel serieuze evolutie doorgemaakt weer al. Hè?
Ja. Mm-hmm. En die hebben ook rijders getekend die zoveel geld kosten en kunnen vragen. Wie ook wilt alleen maar doen als... als jullie echt je best gaan doen.
Echt een competitieve machine staat.
Laat even zien
wat
jullie plannen zijn, want anders bekijk het maar. Maar bij Honda weet ik dat nog niet.
Ja. Zo jammer, hè?
Heel jammer.
De wereldwijde nummer 1. En ja, ik vind dat ook grappig. Je had het onlangs. Ik was op een bandenpresentatie geweest, waarover meer in de volgende podcast. Bij Continental, dus ook in de bandenmarkt gewoon een hele grote speler, voornamelijk autobanden, et cetera, doen ze. Maar daar ging het dan ook over... Godver, nu ben ik mijn draad even kwijt. We zaten bij Honda. Tori.
Ober, geen drank meer voor meneer.
Ja, ik moet echt stoppen met drinken. Ja, ik ben volledig kwijt. Okay. Sorry, jongens. Anyways.
Goed verhaal, volgende.
Volgende. Lezersbrieven. Bam. Lezersbrieven.
Ja.
Vorige aflevering hadden we het over slechte motoren bestaan nog.
Ja.
Ja, met zo'n clickbait-titel, dan weet je natuurlijk dat er respons moet komen. En dan krijgen we gewoon een lieve Joost binnen. Joost, als je luistert. Hè.
Postuum.
Slechte motoren, bla bla bla. Ik heb een KTM Super Duke 1290 gekocht. Net voor de launch van de 1390. Bij het in ontvangst nemen van de motor reed ik naar het eerste tankstation, bla bla bla. Tanklop wou niet meer sluiten. Nieuwe unit geïnstalleerd. Week erna ging dan eerste echte keer een rit doen om 1000 kilometer op de teller te zetten. Merkte ik aan het volgende tankstation op dat deze dop niet meer open ging.
Oké. Okay. Onder het verhaal.
Enzovoort, enzoverder. Ja. Een hele hoop miserie. mechanisme weer stuk. Uiteindelijk heeft hij eentje van Power Parts gekocht. Het gaat voor alle duidelijkheid over een elektronische tankdop, zoals we al vaker bij merken zien, waar, bij motoren zien waar je een FOP-sleutel hebt.
Ja.
Elektronisch gestuurde tankdoppen, wie heeft dat zelfs nodig?
Nou dat, vooral dat. Vooral dat.
Ik vind het zo grappig. Bedankt Gert Felix trouwens. Ja, voor
bij persintroducties zien we dat altijd veel natuurlijk. Want dan wisselen we om de 10 minuten van motor als het even kan. Ja. En dan aan het eind van de dag weet niemand meer welke, hoe je welke motor moet starten.
Mm-hmm.
Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat zo'n keyless ding... Het heeft ook wel weer... Als je maar één motor hebt, is het ideaal. Ja.
Goh ja, die keyless... Ik vind nog altijd een oplossing voor een onbestand probleem. Ja.
Het gaat er dus
zeker
om dat...
met die tankdoppen, ja... Je stapt af of je zet de motor af en dan gaat hij heel eventjes open en dan blijft hij gesloten. Ja. Jongens, waar zijn we mee bezig? Echt waar.
Ja.
Kom op.
Ja, nou het lijkt wel of alles wat op auto's kan ook op motoren moet nu dan. En je wil als merk jezelf een beetje onderscheiden, nog luxer zijn. Dus er zijn dat soort dingen krijg je dan inderdaad.
Het grappige is inderdaad dat je op perspresentaties er vaak meteen tegenaan loopt. En dat is net hetzelfde met alles wat Bluetooth geconnecteerd is.
Oh man.
Dan weet je ook gewoon van zodra dat er twee motorfietsen zijn die hetzelfde systeempje hebben, dan loopt het in het honderd. Ja, want de ene connecteert met de andere en vice versa. Zijn er 3 of 20 motorfietsen, dan is het helemaal te vergeten. Het
daar komt wel bij dat al die dashboards, al die apps, gewoon in Motorland nog allemaal om te janken zijn. Zeg maar. Dat er geen één merk is die het goed voor elkaar heeft, lijkt het wel.
Ja, ik moet zeggen, ik heb 1 keertje met die BMW-app gereden. Die vond ik niet zo slecht. En nu onlangs met de Ducati-app, die vond ik ook niet slecht.
Niet slecht.
Kregen we ook een persberichtje van dat hij een nieuwe layout kreeg, de Ducati-app. Maar inderdaad, het gaat om niet slecht.
Nee.
Ik merk
beter dan dat heb ik nog niet gezien. Nee. Niet slecht.
Ik merk gewoon dat ik mijn smartphone wel gebruik bij het motorrijden. Dat dan vaak om navigatie gaat. Mm. Maar daarvoor gebruik ik dan weer aparte apps en ga ik niet de app van de fabrikant gebruiken.
Nee want dat is vaak... bij BMW gaan ze nu TomTom gebruiken.
Oh ja, kijk.
Ja, dat is leuk, maar ik gebruik TomTom wel op al de chassis. Nou, daar hebben we het al de vorige keer al aardig over gehad, hoe dat mis kan gaan. Maar, maar of gewoon op mijn telefoon, Google Maps of zo. Dat is, jij gebruikt veel Waze volgens mij. Hè?
Ja, ik ben wel grote fan van Waze. Maar Waze, moet ik wel de kanttekening bij maken, die vertrouwt op data die komt van andere mensen die Waze gebruiken, over het algemeen automobilisten. Dus bijvoorbeeld als er een hele zware file staat waar je met de motor fluitend doorheen rijdt, dan gaat die Waze dat wel gebruiken als referentie om snel een andere route te gaan
gebruiken. Al die
anderen
zijn dan... Nee, als jij er gewoon strak tussendoor rijdt, rekent de Waze. Is niks aan de hand, jongens. Hupsakee, dan komt deze kant maar op.
Nee, ik denk wel dat
jij veroorzaakt files gewoon.
Dan moet ik wel tegen 120 er tussendoor rijden, maar dan komt het helemaal goed.
Ja, het is jouw
schuld. Maar dus die gaat de route dan wel aanpassen. Maar voor A naar B te rijden, zowel TomTom als Waze zijn uitstekend. Voor routes, dan gebruik ik aparte programma's die GPX-files
goeie
gebruiken.
Fuck the system. Dus iedereen die op de motor naar Antwerpen gaat, zet allemaal Waze aan, weet je wel?
Nooit file op de Antwerpse ring,
joh. Nee. Ja, het gaat supergoed.
Heel leuk. Hey, we hebben nog een tweede lezerbrief.
Zelfde onderwerp.
Hetzelfde onderwerp, dus nog steeds over slechte motoren bestaan niet.
Nieuwe motoren hebben we het dan over. Hè?
Nieuwe motoren bestaan. Ja. Dat.
Ja, dat. Ja.
Begin 2020 heb ik een spiksplinter nieuwe Aprilia Dorso Duro 900 gekocht. Was al jarenlang mijn droommotor, kan ik wel inkomen.
Gaaf.
Na de inrijperiode bleek echter dat de koppeling slipte. Vol gas schoot hij van 6000 naar 9000 toeren, etcetera, maar enkel bij een goed warme motor. Het heeft even geduurd voordat de monteurs het probleem konden reproduceren, want je moest een goed uur rijden voordat hij dit gedrag ging vertonen. Bleek er een koppelingsplaat verkeerd gemonteerd te zijn. Dus complete koppeling vervangen, uit een ander showroommodel getrokken. Chapeau aan de dealer die dat al gedaan heeft en gezocht heeft.
Maar dan ben je al wel chagrijnig van zijn nieuwe dingen.
Ja, dat sowieso. Dus na 3 maanden geklooi was de dealer er ook klaar mee. En heeft hij een gloednieuwe Dorso Duro geregeld. Ik zou zeggen, blijf bij die dealer. Kon ik de mijne weer inleveren? Die zou naar de importeur gaan om daar nagekeken te worden. Later bleek dat zij niets konden vinden. Het eerste wat er misging met de tweede Dorso Duro, was de kabel van de tractiecontrole die niet helemaal lekker gemonteerd zat en bij de eerste de beste drempel doormidden brak. Alrighty.
Zo.
Nog erger, 1000 kilometer inrijden later, bleek ook dat deze Dorso last had van een slippende koppeling en het werd erger met de dag enzovoort enzoverder.
Ik gok dat hij een Ducati gekocht heeft.
Intussen rij ik rond op een Multistrada 950S. Dikke kudos voor Goedhart. Oké, dat is wel mooi. Heeft de dealer ook... bijgezet, mocht er een luisteraar rondrijden op de kenteken, ik ga die niet...
Ah, joh, noem gewoon, joh.
Ja, 95 mkkg of 22 mlrh. Hij is reuze benieuwd hoe het probleem uiteindelijk opgelost is. Groeten, Koen. Nou, Koen, heb jij even pech gehad, maar Aprilia.
Ja, ik heb meer verhalen. Uiteindelijk blijf je erbij gewoon Aprilia. Kijk aan zo.
Maar vooral, ja, vooral Aprilia Dorso Duro 900 is ook wel een model dat al enige tijd in het gamma is. En wat ook nog wel afstamt uit de periode dat ja, je niet te verbaasd moest zijn als bleek dat je Caponor 1200 na een jaar een liter olie per 1000 kilometer begint te verstoken.
Ja. Maar ze hadden wel 24 standaard traction control erop.
Ja, ja. Dat.
MV had dat
en,
ook
en als eerste een app. Ja. Dan, daarvoor nog altijd kudos naar Aprilia dan. Dat zij, ik denk, wat 10 jaar voor de meeste fabrikanten al een app met instelbare slide control 6 als je IMU en whatever hadden. Maar ja, ze doen daar aan heel veel snelle ontwikkeling, laat ons zeggen. Maar soms gaat het gewoon te snel en loopt het fout in de productie. Wat hier duidelijk ook het probleem geweest moet zijn. Het verbaast me alleen wel dat het toch tot 2020 duurt, dat soort zaken.
Nou, mij niet helemaal. Ik ben, het blijft toch een Piaggio-verhaal. Het blijven toch Italianen, Italiaanse motorbouwers. Hmm. Ik heb wel meer motoren, ook in de laatste jaren, gezien dat ik dacht, nou, het is een leuk... De Moto Guzzi Mandello V100 vind ik een hartstikke leuk ding. Maar die heeft van die vleugeltjes die uit de tank komen, weet je wel. Daar denk je ook van, ja, dat gaat het geen 2 jaar volhouden. Dat is superleuk verzonnen. Ja. Ik vond hem echt helemaal grappig. Maar ja, er zijn wel vaker van die dingen dat je denkt, nou, dit is niet gebouwd voor de eeuwigheid.
Nee.
En je ziet dan toch nog steeds verschil tussen die Japanse merken. Ik bedoel, die Japanners die doen er veel te lang over. Ik bedoel, Yamaha, volgens mij zijn ze vorige week pas gestopt met die LCD-schermen van ze.
Juist.
Maar ja, het is iets meer gebouwd voor de eeuwigheid. Terwijl ja, bij Europese merken dat toch net iets anders in elkaar zit.
Ik heb het idee dat het ook vaak gewoon met oplagecijfers te maken heeft.
Tuurlijk. Want
laten we duidelijk zijn, van zo'n Dorso Duro 900, ja, er zijn er geen miljoenen van gemaakt.
Mm.
Als je dan naar diezelfde Piaggio-groep gaat voor een Vespa GTS 300, ja, die worden met kuddes in één keer verkocht. Ja,
ja.
Daar weet ik gewoon, oké, daar heb ik het volste vertrouwen in. Dat is echt een perfect afgewerkt product. Is het al jaren? Daar zijn er zoveel van verkocht. Dat is doorontwikkeling op doorontwikkeling op doorontwikkeling. Ja, dat heb je niet bij zo'n Dorso Duro 900. En daar slagen andere merken dan wel weer beter in. Platformbouw is daar zeker ook een hele belangrijke bij. Ja, misschien dan toch maar in het vervolg voor een MT-09 gaan, waarvan er ook al bossen hopen verkocht zijn. Ja,
wat we dan weer... Kijk, vroeger veegden we dat dan onder de mat met, dat noemden we karakter.
Ja, ja, misschien wel.
Je kiest ervoor. Ik bedoel, als je een Dorso Duro koopt, koop je geen MT-07.
Ja,
en
misschien
hoort
wel.
Gewoon wat bij.
En tegelijkertijd ben ik toch wel heel content van die Stelvio die hier voor de deur staat. Maar ja...
Ja, is die gebouwd voor de eeuwigheid?
Is die gebouwd voor de eeuwigheid? Dat durf ik niet te zeggen.
Maar als je hem zo gewoon op de
eerste... Dat durf ik niet te zeggen, maar dat durf ik van een R1300 GS ook niet te zeggen. En eerlijk gezegd, ja...
Ja, sommige motoren denk ik wel van niet.
Ik heb vorig jaar met zo'n Tracer 9 GT nog eens gereden. Daar waren toch ook wel opvallend veel puntjes aan dat ik dacht van ja, oké, kijk, als ik hier nu alle politiemotoren RT's dag in dag uit mee zou rijden... Mm. Er zouden toch wel redelijk wat dingen aan die motorfiets sneuvelen en dan zelf opgelost moeten worden bij de dealer, door mezelf met aftermarket producten, vooraleer die echt bulletproof is.
Nou ja, dat is, je ziet uiteindelijk, wat ik weet wel dat nogal wat motormerken mijn verhaal daarover haten, maar als ik bij een persintroductie kom en er zitten banden onder die eronder gezet zijn omdat ze een tientje goedkoper zijn, die gewoon aan de slechte kant zijn. En wat ik zelf nog steeds stom vind aan een motor van 20.000... waar de stickers niet even onder de blanke lak zitten... Dan denk ik, ja, dan ben je als fabrikant ook wel gewoon enorm... Ja, aan alle kanten proberen om de kosten eraf te halen. En, dan denk ik dan van... Er wordt steeds gekeken, wat vindt de consument nog acceptabel? Terwijl we toch... En dat zie je bij een aantal motoren dat ik net denk van... Nou jongens, kom op, had nou net even gewoon met trots een motor gebouwd... in plaats van... als we hier een
met
tientje
trots
afhalen.
Een motor gebouwd, dat vind ik misschien net iets te sterk gezegd. Maar het is wel zo dat, budget bepaalt, hè.
Ja, dat. Ja, een tientje budget is heel veel per model.
Ja, ja.
En vooral als je van zo'n model dan 100.000 verkoopt. Dat snap ik best. Maar soms denk je dan wel, nou jongens, jullie zijn wel heel erg bezig. En het is bedrijfsmatig, dus het is logisch. Mm. Maar soms zie je dan wel een beetje en dan denk je, nou, ik zou het nu eigenlijk tof gevonden als het merk gezegd dat dit gaan wij nooit doen. Ja. Wij gaan nooit... Dit soort dingen gaan wij nooit op de markt brengen. Wij gaan nooit motoren op kutbanden op de markt brengen, want dan zetten we onze motor voor de lul.
Ja.
En ons merk ook. Sorry voor het taalgebruik.
En vooral, ja, wat dat mij dan vaak nog verbaast, is dat de bandenmerken er zomaar mee instemmen.
Ja.
Want ik kan je garanderen, het is lang zo geweest bij Suzuki en bij Kawasaki, dat die verkocht werden op goedkopere Dunlops.
Ja.
Daar werd Dunlop Europa alles behalve content van.
Niet, ja. Ja. En Suzuki en Kawasaki al helemaal niet. Ja, want niet. Dan ging de container open en zaten die harde knoepers de wereld onder.
Dat.
Maar ja, uiteindelijk gaat dat dan
maar
allemaal.
Maar dus, ja, slechte motoren, ze bestaan dus duidelijk nog. Het is niet alleen, een item van maandagochtendproductie, want daar ging het dan vorige keer, mijns inziens, wel het meeste over. Die jongen met zijn Ducati Hypermotard 698, die binnen 1000 kilometer in fruit hing. Ja. Kijk, wat kunnen we er nog meer over zeggen? Ik denk dat dat allemaal behandeld is in de vorige podcast.
Ja, als je daar meer over wil weten, doe de vorige nummer 54 heb je het dan over, volgens mij, onze Groenburner Motor Podcast 54.
Mm-hmm.
Tot zover denk ik dan over nieuwe motoren waar we problemen mee gehad hebben.
Tot zover.
Heb je nog eens een tranentrekkend verhaal erover, stuur het naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl, want ik denk dat er nog wel veel meer verhalen zijn dan dat we tot nu toe gehoord hebben.
Mm-hmm. Dan komen we bij onze laatste vaste rubriek, de motormarketingmissers. De motormarketingmissers. Motormarketingmisser, ik ga hem er nog eens heel eventjes bij halen hier. Hij stak in mijn...
Hij die zonder zonde is, metsel de eerste steen, volgens
ja,
mij.
Dat vooral. De prima pietra. Wie een half woordje Italiaans of Latijn kan, die weet dan dat het gaat over de eerste steen. En jongen, daar is een persbericht over bijeen geluld. Niet normaal. Als Ducati-fan ga je het ongetwijfeld fantastisch vinden. Maar we weten... Woody Woo, de World Ducati Week, komt er weer aan. En ik had hier ook al genoteerd als motormarketingmisser, goede wijn hoeft geen krans, want de Woody Woo, dat is een fantastisch event. Als je ooit de kans hebt om daar naartoe te gaan, ga je niet beklagen.
Ik heb nog nooit de Woody Woo horen noemen.
Woody Woo, zo noemt het in Italië, de WDW, de World Ducati Week. Ooit was het Woody World Woo. Ducati Weekend. Dat is gewoon het grote Ducati-feestje. Ja, iedereen komt daar samen, er is een Race of Champions.
Gaaf.
Ze halen al hun toppiloten bij elkaar om dan te racen. Het is volgens mij al op Mugello geweest, op Misano. Ze zitten nu weer in Rimini. Prachtige omgeving, goed weer, iedereen op de Ducati, mooi rood, heerlijk.
Tof.
Maar er hoort natuurlijk ook een corporate stukje bij. En dat was dan in het verleden altijd van, deelnemers van de Woody Woo, die krijgen ook een gratis ticket voor ons museum. Kom kijken, ook een aanrader trouwens, Ducati Museum, prachtig.
Ja, ik ben er wel eens geweest, ja.
Moet je doen, dat. Nu komt er nog bij, de foundation stone of Ducati's Borgo Panigale Factory. Dus, een stukje geschiedenis van Ducati.
Ze zijn
ooit begonnen als een... ik dacht dat ze voornamelijk radio's maakten, radiostelmachine. Industrieel bedrijf. Pas na de oorlog zijn ze dan begonnen met de Cucciolo, de kleine motortjes in te bouwen, wat dan uitgegroeid is tot de motorfietsen, gigantisch nu zijn. En nu hebben ze een steen teruggevonden die de fundering was van 90 jaar geleden van de originele fabriek in Borgo Panigale. Die steen hebben ze teruggevonden. Heel gedoe daarover. Hier is echt een volledige website volgeschreven over... Ducati's first home was a laboratory where there were no more than 10 workers and a secretary. Bla, bla, bla. Ja. Jongen, zelfs de grootste Ducati-fan, die krijgt het hier toch een beetje moeilijk mee.
Ligt mij als een steen op de
jongens, baan. Jongens, ik zou nogmaals zeggen, en dat is dan vooral bij Ducati Italië, goede wijn hoeft geen krans. Jullie hebben een prachtig event. Ja. Hou het daar ook bij en laat dit soort dingetjes toch gewoon even... Ja, laat dat gewoon zitten.
Precies.
We hebben nog twee itempjes om de podcast mee af te sluiten. Ze sluiten wel bij elkaar aan en draaien voornamelijk rond KTM. Wat we eigenlijk vandaag de dag gewoon de Pierergroep mogen noemen. Hè?
Ja.
Dus KTM, gigantisch bedrijf. Ze maken een hele hoop coole motorfietsen. Maar bedrijfstechnisch... Begin dit jaar kwamen we al af met het persbericht dat er in Oostenrijk een hoop jobs geschrapt gingen worden, omdat ze moeten bezuinigen. Daar komt het neer.
Onderstreep komt bij alles eruit, ze moeten bezuinigen. En dan denk je van, het gaat supergoed. Ze hebben enorm veel motoren verkocht. Maar ergens zit in het zakelijke model van ze zit blijkbaar ergens een weeffout. Dat kan bijna niet anders.
Mm-hmm.
Als je zoveel motoren verkoopt zoals ze elk jaar doen. En ook daar halleluja over doen. Van kijk eens, we hebben er wel 250.000... Aan de andere kant staan er nogal wat motoren links en rechts te koop van nieuwe KTM's. Dat zit een beetje lastig momenteel. Ze hebben wat moeite met de sales.
Mm-hmm.
En dus wordt er bezuinigd. En aan verschillende kanten begin je dat nu te merken. En dan denk je wel, oh jeetje jongens, als dit nou maar geen draaikolkje wordt. In de racerij wordt ook komend jaar heel erg bezuinigd. Ze hebben natuurlijk vier merken ondertussen. Ze hebben KTM, Husqvarna, Gasgas en MV Agusta is daar recent bij gekomen. Ja. Die aankoop van MV Agusta zal ook wel de nodige muntjes gekost hebben. En daar komt bij dat altijd de bedrijfsstructuur van KTM een beetje vaag geworden is. Mm-hmm. 49% is van Bajaj, India. CF Moto uit China heeft ook nog, zeggen ze, 2%. Dus dan zie je al, is Pirer opeens minderheidsaandeelhouder. Ik weet niet of dat zo is, omdat ze elk jaar een nieuwe opstapeling van BV's, AG's en weet ik veel wat doen. Dat je er eigenlijk nooit achter komt. Hoe zit het bedrijf nou echt in elkaar?
Dat was al van in de tijd dat KTM de fietsafdeling ging afscheiden. En dan de motorfietsen apart. Ja. Het is altijd heel, heel vreemd geweest. Feit blijft gewoon dat Stefan Pierer, dat is de man waarom het te doen is. En ik heb nu toevallig onlangs nog samengewerkt met iemand die dan bij Kiska aan de slag is. Het designbureau dat ook voor CF Moto werkt tegenwoordig, maar vooral bekend is geworden met de designs van KTM. Die zegt ook van iedereen loopt daar rond met een doodse angst voor Pierer, die blijkbaar als een tiran zou regeren. En ja, dan kom je ook weer uit bij zo van die bezuinigingsmaatregelen als zeggen van kijk, het draait hier in Oostenrijk niet meer goed. We moeten alles voor de aandeelhouders gewoon. Hè, en dat je dan in Oostenrijk jobs gaat snoeien om naar Azië over te brengen.
Zelfs in de R&D, dat heeft me vooral verbaasd. Want productie, die snap je wel, dat is ondertussen al een dingetje.
Helaas
maar R&D bekend, is dus recent ook over, wordt vooral bezuinigd op R&D. Mm-hmm. En dat zat altijd in Mattighoven gewoon.
Ja.
Aan de overkant van waar toen nog motoren gebouwd werden.
WP, Kiska, KTM, het zat allemaal vlakbij in.
Maar dat is dus ook overgeheveld. Dus ik hoop dat dat niet enorm uit de klauwen gaat gieren. En dat die bezuinigingen hierbij even een beetje gaan ophouden. En ik ben erg benieuwd wat dat volgend jaar in de racerij bijvoorbeeld ook gaat opleveren. Want daar geven ze ready to race is KTM natuurlijk. KTM Absoluut. Is ready to race. Ja, als je daar dan op gaat snoeien, dan wordt het wel een beetje een lastig verhaal. Mm-hmm.
Ja, en tegelijkertijd, je zei het al, MV Agusta zit nu bij KTM.
Ja.
Dat is wat de behandeling betreft geen slechte zaak.
Nee, helemaal niet. En je ziet dus nu dat, ik heb laatst wat contact met ze gehad daarover. Er wordt een soort van organisatie voor op poten gezet. Ze zeggen, we willen eigenlijk 3 dealers zouden we willen hebben. Die hebben ze op dit moment ook. En denken het daarmee in Nederland te kunnen gaan doen. Wat je wel een beetje merkt natuurlijk is dat MV een zeer traditioneel historisch merk is. Mm-hmm. Met nu de nieuwe eigenaar. En dus opeens de mensen van de KTM-importeur moeten MV zijn.
Die nog een extra hemdje erbij krijgen.
Ja, ja, en dan kom je op een evenementje. En dan lopen er mensen die al 100 jaar MV adoreren. En die van alles tot 10 cijfers achter de komma wat weten. En dan merk je dat de nieuwe mensen die daar nu zich mee bezig moeten houden, daar wel een deel van hebben, maar nog niet alles. Maar ik vond het een hoopgevend gesprek waarbij ik denk, nou, het komt wel goed. MV komt gewoon weer bij een paar dealers. Volgens mij is het Niwa, Van Gerven en Molenaar. Dat Niwa weet ik niet helemaal zeker. Maar dat dacht in ieder geval 3 dealers in Nederland.
Ja, ik zou het in België moeten opzoeken. Ik weet dat Jarno Motors in Capelle, die heeft altijd redelijk wat MV Agusta.
Hebben ze er wat te veel volgens mij zelfs. Ja, want misschien Hebben ze 7 of 8 nog.
En, dus vooral dat in Wallonië ook.
Ja, ja. En, dus uiteindelijk denk ik dat langzaam maar zeker. Een jaar geleden als je me gebeld had gezegd, joh, is het een goed idee om een MV te kopen, had ik gezegd, nou weet je wat, als die voor heel weinig kan dan wel, maar wacht het even af. Maar nu zou ik het wel weer aandurven om er eentje aan te schaffen.
Ja. Zou je zelf ooit een MV kopen?
Nou, ik zou eigenlijk heel graag die F4000 RR met die ronde pijpjes, die 4 stuks achteruit, die zou ik hier in het kantoor wel willen hebben.
De youngtimers.
Ja, maar gewoon voor de show. Mm-hmm.
Maar ik bedoel echt een nieuwe MV. Zou
Nee. Ja, ik vind die Super Velocity mooi. Vind ik echt een mooi ding. Daar komt de 1000.
De retro racer.
Ja, die 1000 is echt wel heel erg tof. Maar op een racer rijden in Nederland is niet zo heel erg aantrekkelijk meer qua zithouding. Qua leeftijd voor mij misschien ook niet, maar dat
doe maar een Turismo Veloce dan.
Ja, bijvoorbeeld. Broer is natuurlijk, daar heeft Pierer gelijk in gehad. Pierer heeft gezegd, joh, die Turismo Veloce is gewoon een motor die helemaal niet bij MV past. Het punt is wel een beetje dat de Turismo Veloce in mijn ogen te weinig brengt om hem onderscheidend te maken. Dus waarom zou je die willen en niet een KTM Super Duke of een GS of een
Super
Stelvio?
GT dan, of
een, bijvoorbeeld. Ja. Of een Super Adventure bedoel ik, zeg maar. Dus ik zou op dit moment niet weten waarom ik een nieuwe MV zou willen kopen. Ja. Behalve dan die Super Veloce, omdat ik hem mooi vind.
kost wel ontzettend veel.
Ja, daarom. Maar ja. Dat is ook het lastige. Ze hebben in de afgelopen jaren te veel op twee gedachten gehinkt. Aan de ene kant super exclusief worden. Aan de andere kant kwamen ze opeens met een Rosso-lijn die dan goedkoper moest zijn.
Ja.
Ja, het is het een of het ander. En ik heb het idee dat ze dat ook nog steeds niet helemaal spits hebben. Wat ze nou exact willen. Hè?
Kijk, ik vind het zo vreemd. Want ik weet nog, toen ik begon met motorrijden, toen ik echt tiener was, dan was ik helemaal gek van... Ja, 2012. 2 jaar geleden.
Ja.
Was ik helemaal gek van MV Agusta als merk. Ook gewoon alle geschiedenis die erbij hoorde. Het was voor mij echt nog meer dan het Ferrari van de motorfietsen. Gewoon een legendarisch merk. Maar dan ga je zo een paar keer met een MV rijden en het viel me gewoon altijd tegen. Of het nu met een Brutaleetje was, 675 of de 800, of met de grote Brutale's, met de Super Veloce, zelfs met de Turismo Veloce, toegegeven, dat is enige tijd geleden dat ik daarmee gereden heb, was echt het eerste model. Ja, ik kreeg dat ding gewoon niet aan het sturen en er was altijd wel een boutje dat los trilde, de batterij die niet meer wilde, de tractiecontrole die raar deed, altijd wel iets van problemen. Dus ik ben er helemaal op afgeknapt en ik denk niet dat ik het ooit iemand zou aanraden. Dus dat vind ik jammer. Ik hoop in dat opzicht dat de Pirelli-groep toch ook wel voor een verschil kan zorgen.
Ja. Nou, ik heb zelf die F4, daar heb ik... Dat vind ik, maar daar ook de eerste keer dat ik hem zag was in het Guggenheim Museum in New York. Toevallig reis. En dan ga je op dat ding rijden hier in de polder bij Almere om foto's te maken. Dan denk je, nou jongens, even serieus.
Laat maar.
En zo is het echt gegaan overigens.
Ja.
Dus daar dat heb ik ook wel. Maar aan de andere kant denk ik, er zijn toch nog wel een aantal modellen die heel erg interessant zijn. Zo'n brutale Rush 1000. Nou, dat is wel een dikke fiets. 1000 cc naked bike. Wel gaaf. Alleen op dit moment is het imago van MV nog een beetje... nog net niet helemaal. Maar ik denk wel dat de organisatie erachter momenteel nu wel een voldoende krijgt.
Meer op punt staat.
Ja.
Kijk, en zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze motorpodcast. Als jullie zelf nog een verhaal hebben over slechte motorfietsen, zoals we in de vorige podcast hebben aangehaald, of jullie hebben nog eender wat te melden, mail het dan naar...
motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Misschien kan je ook wat zeggen over de volgende, want dat wordt best een aardige.
Ja, de volgende podcast die is een bandenspecial. Daarin gaan we het hebben over het zwarte goud dat rond onze velgjes hangt. Moesten jullie daar nog iets over te melden hebben, mail het dan ook zeker naar het gekende adres. Verder zou ik jullie bedanken om te luisteren. Wij waren Iwan van der Valk en Arno Jaspers. Tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de Groenburner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!